Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Deze keer gaat deze podcast wat meer over mij en wie ik ben. En dat heeft er vooral mee te maken is dat ik veel met klanten werk die langdurig met mij samenwerken. Ik heb een traject waarbij klanten meerdere shoots per jaar boeken. En soms zijn klanten zelfs al jaren fan, die boeken hem keer op keer. En daardoor weet ik ook wel hoe persoonlijk het is om een band te hebben met je fotograaf. De klik, de chemie, de herkenning tussen klant en fotograaf is belangrijk. En daarom een podcast die over mij gaat, wat persoonlijker is. Tegelijkertijd ook over mijn aanbod, zodat je goed weet wie ik ben. Wat ik voor je kan doen en of ik een match met jou ben, voor jou ben. Dus vandaar in deze podcast wat meer over dat onderwerp. Want ik heb het vaak meegemaakt hoor, dat klanten bij mij komen en aangeven van, nou ja, ik heb zelf ooit heel erg overspannen geweest. Dat is voor sommige klanten echt een reden om met mij te gaan werken, omdat ze weten van, oh, die heeft dat ook meegemaakt, die herkent zich daarin. Maar ik heb ook klanten, ik heb het ook gehoord, ik kijk graag naar Friends en B&B Vol Liefde. En ik heb klanten gehad die met mij zijn gaan werken, omdat ze dat ook gewoon heel erg leuk vinden. En natuurlijk is dat niet de enige reden, dat zou een beetje gek zijn, maar het is wel een reden waardoor mensen meer naar je gaan kijken en meer interesse in je hebben en daardoor naar je website gaan en naar je aanbod gaan. En dat leidt weer tot gesprekken. En dat leidt weer tot sales en dat leidt tot omzet. Dus het kan werkelijk helpen om je persoonlijkheid te delen en vooral te vertellen waar jij voor staat en wie jij bent. Want dat is zeker in deze tijd zo belangrijk. Ik heb ook vaak gehoord van mensen dat ik ga graag naar yoga, ik loop hard. Maar ik leg ook de rotkaarten. Dat volgens mij staat het ergens op mijn website. Ik heb meerdere keren gehad dat mensen daardoor met mij zijn gaan werken. Omdat ze dat gewoon een hele leuke invalshoek vinden en dat ook doen of daar interesse in hebben. Ik moet wel zeggen, ik ben er niet zo goed in hoor. Dus het is echt een hobby van mij. Ga niet nu mij, weet ik veel, een 5 of een 10 kaartslegging laten doen. Dus vooral, ja, deze podcast gaat over mij en over wie ik ben. Dus bij deze alvast leuk dat je er bent. Dit ben ik en dit is mijn verhaal. Nou, ik ga beginnen bij het begin. Ik ben geboren onder de rook van Rotterdam in Krimpen aan de IJssel. Kind van twee ouders. Ik ben de oudste thuis. Ik heb een jonger zusje. We zijn in totaal met z'n vieren. Met mijn zusje ben ik heel erg close. We zijn afgelopen zomer nog met z'n tweeën naar Portugal geweest. Ik denk dat we elkaar 2 of 3 keer per week zien. Ze is zelf content creator en ik ben fotograaf. Dus we hebben best wel wat raakvlakken en herkennen elkaar. Al zijn we ook wel anders. En ja, dat is gewoon heel fijn. Ik heb een hele goede band met haar. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En misschien wel vanwege mijn ouders of bijkomstigheid van mijn ouders. Omdat mijn ouders op hele jonge leeftijd zijn gescheiden. Mijn vader ging er vandoor met een andere vrouw. En dat resulteerde in een scheiding. En nu, toen ben ik bij mijn moeder gaan wonen, maar dan af en toe bij mijn vader. En ik weet nog, ja, ik weet er niet zoveel van, want ik was 4 jaar. Dus wat weet je werkelijk van dat je 4 jaar bent? Ik heb wel verlagen. Maar het heeft wel, het heeft natuurlijk wel een hele grote verandering in mijn leven gebracht. En het heeft ook wel een stempel gedrukt op wie ik ben, op mijn leven. Misschien ook wel op mijn karakter. Ik weet nog wel dat als ik mijn oma hoor, dan zegt ze, ja, je was vroeger al heel, heel lief en heel zachtaardig qua karakter. Dat ben ik ook eigenlijk in mijn kern. Maar ja, hè, soms heb je je ego niet even overneemt. En dat later wel na de scheiding wel is weggetrokken. En ik kom de laatste jaren steeds meer terug bij mezelf. Ik merk dat ik steeds meer weet wie ik ben en waar ik werkelijk voor sta, wat ik werkelijk waard ben. En dat heeft me zoveel gebracht. Niet alleen rust in mezelf of weet je, de logische dingen, maar ook in mijn werk. Ik ben gewoon heel, ik weet nu gewoon met wie ik wel wil werken en met wie ik niet wil werken. En ik wijs ook mensen af. Dus dat is wat meer over het karakter dan. Maar ik weet in ieder geval, als kind was ik heel creatief. Ik zat echt als klein meisje al in allerlei knutselclubjes en ik deed al knutselcursussen of ik heb ook wel een wat vrijere opvoeding gehad. In de zin van dat ik ook wel naar de vrije school ging en dan ging ik zeepjes maken. Dat vond ik echt heel erg leuk. Dat soort dingen. Zelf chips maken en zo. Kijk, dat is iets wat ik nog steeds heel graag doe, dat is koken. En koken is heel creatief. Het liefst zonder recept. En dan haal ik allerlei dingen bij elkaar. En dan is het echt, echt heel erg lekker. We hebben ook HelloFresh. Maar op de dagen dat ik echt zin heb om uit te pakken, dan maak ik gewoon iets anders. Dus creativiteit is natuurlijk best wel groot. Maar het komt bij mij in meerdere dingen voor. En ik weet nog dat ik, toen ik 12 jaar was, kreeg ik mijn eerste camera van mijn vader. Toen was ik, toen was ik 12. En ik weet nog dat ik heel veel Dat ik het heel leuk vond. Ik was heel erg gefascineerd door die technische kastjes en wat het allemaal kon. En de mogelijkheden die een camera allemaal biedt. Maar eigenlijk snapte ik er helemaal niks van. Ik had alleen maar de automatische stand en ik klikte een beetje. En ik snapte helemaal niet. Ik snapte ook helemaal niet dat een foto op een SD-kaart kwam. Of misschien een rolletje in die tijd nog. Nee, het zal een SD-kaart zijn geweest. Maar dat was wel het eerste moment dat ik... Dat mijn liefde voor fotografie een beetje is gaan groeien. En dat is ook omdat mijn vader daar met zoveel passie en veel liefde over sprak. Mijn vader zelf is... Mensen denken vaak dat mijn vader fulltime fotograaf is. Dat is niet zo. Mijn vader is wel parttime fotograaf geweest. En daarnaast huisarts. Dus hij heeft altijd wel fotograaf willen worden. Maar het is natuurlijk toch ook wel echt een onzeker beroep. En ik kan me wel voorstellen dat je ook wel voor die vastigheid kiest. Het is ook nu wel... Ik spreek heel veel fotografen. Fotografen van nu, fotografen van vroeger. En wat er nu mogelijk is voor ons, door de komst van social media en een hele online wereld en het bereik wat we daarmee halen, was niet altijd haalbaar 30, 40 jaar geleden. Dus als je een salaris had, wellicht als huisarts, wat natuurlijk best wel aardig is, best mooi is, en je doet dan een ongelofelijke stap terug naar fotograaf, kan dat echt wel heel zwaar zijn. En ik bespreek fotografen van toen die echt zeggen dat ze heel lang, soms wel 15 jaar hebben zitten aanpoten of een parttime loondienst erbij moeten hebben gewerkt om iets van een bestaansrecht te creëren voor zichzelf als freelance fotograaf. Omdat het veel meer mondjesmaat ging in je eigen kring. Dus daar zitten grote verschillen in. Terwijl ik na een half jaar door social media onder andere al volledig van mijn bedrijf kon leven. Nou, is dat ook weer bijzonder. Dat weet ik ook, want dat gebeurt ook niet vaak. Daar kom ik zo wat meer op terug. Maar in elk geval, kortom, ik kreeg mijn eerste camera toen ik 12 was. En ja, dat was voor mij natuurlijk, toen wist ik dat natuurlijk totaal nog niet. Maar dat was voor mij een omschakelpunt geweest. En dat is iets waar ik nu met heel veel plezier aan terugdenk. En ja, daar krijg ik toch wel een warm gevoel van. Mijn karakter zelf is, ik ben van nature extravert. Ik ben open, ik ben sociaal. Ik krijg echt energie van anderen. Daarom bedoel ik, past fotograferen natuurlijk ook weer goed bij me. Omdat ja, je bent echt heel erg één op één met iemand aan het werk. Je hebt heel veel gesprekken. Altijd een groot interesse gehad in andere mensen, in culturen. Als ik ooit nog een studie zou doen, dan zou het of geschiedenis zijn. Ik denk dat het geschiedenis zou zijn of het hoe en waarom van dingen. Antropologie lijkt me heel erg leuk. Culturele antropologie lijkt me heel erg interessant. Dus dat heeft me altijd wel gekenmerkt. Dus ik wil altijd alles weten. Ik was echt een waarom kind. Maar tegelijkertijd, dat zijn dan de leukere kanten van je karakter. Het creatieve, het talent. Misschien ook het sociale en het ondernemende, het ambitieuze. Tegelijkertijd ben ik ook best onzeker. Ik ben gesloten. Ik ben moeilijk van vertrouwen. Ik laat mensen niet zo snel dichtbij komen. Alhoewel ik soms heel open lijk naar mensen, ben ik wel voorzichtig. En heel erg een kat uit de boom kijker. Soms ook te veel in het aangaan van vriendschappen of mensen die heel dicht bij mij staan. En dat heeft gewoon met mijn jeugd te maken en met dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb ook een vrij heftig seksueel trauma meegemaakt, waar ik nog steeds heel veel last van heb. En hier heb ik ook wel therapie voor en nog steeds. En daar krijg ik nog steeds hulp in, gelukkig. Maar dat heeft mij wel heel erg... ik zou wel zeggen dat het me ergens toch een beetje wantrouwend heeft gemaakt in mensen die dichtbij komen. Kijk, op werkgebied is dat anders. Maar als je echt vriendin met mij bent, dan voel je dat ook wel. Dus dat is wel iets wat ik ook wel weer lastig vind. Dus het hele extraverte, dat staat wel echt lijnrecht tegenover het hele... timide stukje van mij. Kijk het daar ook, als ik kijk naar hoe ik ben als kind en hoe ik ben opgegroeid op school. Ik was niet per se een heel populair kind ook of zo. Ik ben nooit gepest, ik ben nooit buitengesloten. Ik had ook wel soms een grote mond als mensen wat tegen me probeerden. Maar ik was ook niet echt een typisch kind. Ja, weet je, dit vind ik eigenlijk een onzinwoord. Wie is nou echt een typisch kind? Tegenwoordig is het ook een beetje hip om te zeggen ik ben anders als kind geweest. Maar eigenlijk is iedereen anders. Iedereen heeft weer zijn gekkigheden of mankementjes of heeft dingen meegemaakt, trauma's of niet eens per se hele heftige dingen, maar dingen die je kenmerken, wat jouw karakter kenmerkt. Dus ik kan me wel heel erg goed herinneren dat er heel veel meisjes op wat ik wil zeggen is, op Instagram dan lijk ik heel zichtbaar en kan het lijken alsof ik heel erg open ben alsof het heel erg bij me past, dat hele Instagram-achtige. Maar zo ben ik van binnen helemaal niet eigenlijk. Toen ik nog niet Instagram had voor mijn werk, ik zie het echt als werk. Toen ik dat nog niet had voor mijn werk, was ik echt bijna niet zichtbaar. Ik denk dat ik 200 volgers had en ik deed er echt helemaal niks mee. En als kind was ik ook heel erg jongensachtig. Terwijl de meisjes dan in de pauze allerlei dansjes deden, was ik met skelters in de buurt aan het rondrijden. Of ik las weer een boek uit. Ik ben echt een grote lezer. Moet ik wel zeggen dat het minder is geworden de laatste jaren. Maar ik heb echt Harry Potter boeken en films echt verslonden. En nu ben ik toch weer Harry Potter aan het luisteren. Dus als ik dan naar bed ga 's avonds, dan pak ik mijn luisterboek. Ik zit nu in de gevangenen van Azkaban. En dan ga ik dat luisteren tot ik in slaap val. En ik droom echt heerlijk, kan ik je vertellen. Ik had op school gewoon een klein clubje van vrienden. En zowel op de lagere school als op de middelbare school. En ik ben er altijd ook wel oké mee geweest. Ik vond de middelbare school ook eigenlijk wel heel erg leuk. Als ik erover terugdenk, dan heb ik er echt wel hele fijne en warme herinneringen en gevoelens aan. Ik kon heel veel keuzevakken volgen, dus uiteraard koos ik keuzevak fotografie. En hier kon ik letterlijk mijn ei in kwijt. Ik ben ook altijd heel goed geweest in de creatieve vakken. Daar had ik altijd dan de hoogste cijfers voor. En dat kenmerkt me, ik ben echt ongelooflijk creatief. En dat vind ik echt, dat durfde ik vroeger niet zo te zeggen, omdat ik me ervoor schaamde. En dat is ook omdat creativiteit een beetje onderbelicht wordt. Telt volgens mij maar half mee op school. Als je naar een rapport kijkt, dan is het toch rekenen en taal wat belangrijk is. En creativiteit is leuk. Maar het is, toen in mijn tijd was het een half punt of zo, wat je daarvoor kreeg. Dus dat zijn dan wat meer de schooldilemma's waar dan ik misschien mee worstel. Maar qua fotografie kon ik echt wel mijn ei kwijt. En ik weet nog dat ik heel veel aan het fotograferen was. Ik was ook heel veel aan het editen. Dat was mijn eerste moment met Photoshop, met Lightroom. Vooral Photoshop vond ik fantastisch. Je kan natuurlijk in Photoshop echt alles doen. Je kan jezelf een soort Kim Kardashian kont geven en een soort mini waist, weet je wel. Dat ging ik dan ook bij mezelf doen. Dat vond ik helemaal grappig. En op een gegeven moment maakte ik ook foto's voor al mijn klasgenoten. En hadden zij op een gegeven moment, ik kom uit MSN-tijd, hadden zij op een gegeven moment allemaal een MSN-foto door mij gemaakt. Dat vond ik dan heel leuk. Want ik weet niet wie dat deed, maar die meiden en ik ook zelf, die kwamen dan de hele tijd online en dan weer offline en dan weer online en dan weer offline. Omdat we natuurlijk eigenlijk ook een beetje wilden flirten met jongens. En elke keer zag ik dan mijn foto. Ik moet er gewoon nog steeds om lachen. Elke keer zag ik dan mijn foto omhoog komen. Dat we op een gegeven moment gewoon, dat ik dan mijn zusje erbij haalde. En dan zei, kijk nou, daar heb je er weer één. Dat is weer mijn foto. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dit is gewoon, oké, niet meer voor de jongens. Maar voor de likes, I don't know. Nee, het is gewoon, het is gewoon grappig. Ik moet er nog steeds om lachen. Dat was echt heel erg leuk. Ik weet ook wel dat ik dat zo tof vond. Dat mensen dan een foto, dat zij er dus zo blij mee waren. Dat het dan mijn foto was. En dat ik dat dan omhoog zag komen. Dan was ik gewoon trots. En dat ben ik nog steeds. Dus dat vond ik, dat was echt leuk. Dus dat waren de leuke kanten van mijn school. En vooral er was zoveel lol. En ik heb nog steeds mijn allerbeste vriendin ooit, Sandra. Die heb ik nog steeds uit die periode overgehouden. En daar ben ik zo blij en dankbaar voor. Dus ik heb een hele fijne tijd gehad daar. En dat waren de mooie, mooie schoolmomenten. Tegelijkertijd heb ik ook een mindere fijne associatie met school. En niet per se die school, maar meer school in het algemeen. En dat heeft ermee te maken is dat ik na mijn CITO-toets had een HAVO-VWO-score 2 keer. Maar mijn leraar stuurde me ondanks dat toch naar het VMBO. Met het advies van we zien niet heel veel interesse in school. We zien niet heel veel discipline. Eerlijk gezegd vinden we Sophie vooral een dromer. Naar buiten starend, kleurend, tekenend. En wij denken niet dat zij gelukkig gaat worden van een HAVO of VWO. niveau. Maar laat ze maar gewoon even een paar stapjes naar beneden doen. Dan hoeft ze niet zo hard te werken. Dan kan ze lekker een beetje land ervanten. Dat is werkelijk gezegd. Dan ben je 12 jaar, hè? Wat kan iemand nou zeggen over iemand die 12 jaar is? En over dat karakter wat zich nog ongelooflijk aan het ontplooien is en aan het ontvouwen is. Dus wat dat betreft heeft dat wel een indruk op mij achtergelaten. Vooral het gevoel dat ik dat niet aankon. En dat heeft heel erg een stempel op mij gedrukt. Dus dat, en dat, daar heb ik nog steeds wel eens last van. Dus ik heb heel erg het gevoel gehad dat ik me moest bewijzen. En dat werd ook bevestigd door andere mensen die mij ontmoetten. En zeiden van, zit jij op het VMBO? Ben je een VMBO'er? Oh, nou, je komt echt helemaal niet dom over, hoor. Het is meerdere keren tegen mij gezegd van familieleden, van mensen die dichtbij me staan, van vreemden. En zelfs van leraren. Zelfs leraren zeiden tegen mij op het VMBO, ga jij maar naar de HAVO, want je bent veel te slim hiervoor. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet goed is voor een kind. Want daardoor ben ik me helemaal niet gaan ontplooien in wat ik werkelijk leuk vond of interessant vond. Ik ben me gewoon gaan bewijzen. En ook in de maatschappelijke situaties, in het normale leven of het maatschappelijk leven, wordt gewoon neergekeken op mensen met een praktische scholing. Ja, we kenmerken de woorden hoog opgeleid en laag opgeleid versus langer gestudeerd, misschien minder lang hebben gestudeerd of praktisch geschoold. En ook toen ik dus later heel veel opleiding gedaan en ook heel veel niet afgemaakt, omdat ik zoveel worstelde met faalangst, nog steeds. Ik heb echt faalangst. Of dat hierdoor komt alleen, dat kan ik natuurlijk niet concluderen, maar die heb ik wel. Maar verschillende studies gedaan en uiteindelijk ben ik toen in loondienst gaan werken als accountmanager en recruiter. En hier moest ik een capaciteitstest maken en er kwamen twee hele interessante dingen uit. Als eerste kwam uit dat ik ongelooflijk hoog scoorde op universiteit, werkniveau en denkniveau. En dan heb ik het echt over gewoon zwaar boven gemiddeld. En ik scoorde heel goed op abstractievermogen. Abstractievermogen heb je heel erg nodig om creatief te denken. Dit waren voor mij echt eye-openers, omdat ik voor het eerst op papier kreeg dat ik niet dom was. Dit denk ik werkelijk echt. Nu niet meer zo, maar dat heb ik wel lang gedacht. maar het heeft me ook heel veel lessen geleerd in de zin van dat ik maar heel erg bewust van ben geworden dat ik zelf nooit zo wil worden en niet wil neerkijken op mensen die tussen haakjes een ander niveau hebben of een andere afkomst of een andere kleur of een ander gender. En dat heeft me ook weer heel veel inzicht gegeven. Dus ik zie het ook wel als iets moois en ik probeer het wel naar iets moois te buigen, maar het heeft wel een bepaalde stempel op mij gedrukt. En tegelijkertijd heeft dit dus ook mijn bewijsdrang aangewakkerd, waar ik echt wel last van heb nog steeds. Ook als ik haal elk jaar meer omzet. En dat is echt heel hoog. Zeker voor iemand die officieel van het VMBO komt. En mijn hoogste opleiding is het MBO. Is dat heel goed. Ik ben heel autodidact daardoor geworden. En door middel van strategie, talent, goede foto's en misschien ook wel zelf heel veel zichtbaar zijn, haal ik gewoon steeds een hogere omzet en groeit dat elk jaar. En dat gaat echt heel erg goed. Echt heel erg goed. Ik ben er geen fan van om te delen wat mijn omzetdoelen zijn. En dat heeft er heel erg mee te maken is dat ik zelf, als mensen hun omzetdoelen delen, daar diep en diep onzeker van raak. Omdat ik dan weer terug ga naar een bepaalde pijn. En je weet nooit wat erachter zit. Hoeveel kosten iemand maakt. Hoe lang iemand bezig is. Wat het verhaal is. Er wordt gestrooid met omzet en met doelen. En met van alles dat alles maar goed gaat. En ik vind het niet erg als je dat deelt. Maar of dat nou altijd maar zo openbaar moet. Ik denk dat het gesprek om geld niet is. Dit is mijn hoge omzet en hier ben ik trots op. Dat is niet wat we willen. We willen een open gesprek over geld. We willen een. Dat is namelijk wel echt belangrijk. We willen met elkaar gaan praten over wat geld kan, wat de mogelijkheden zijn, dat het energie is, dat het iets uitwisselbaars is, dat het iets is wat kan groeien, dat het niet vaststaat, dat het niet bepaald wordt door jouw ouders, door de maatschappij, door jouw opleiding, door jouw afkomst of wat dan ook. Daar geloof ik heel sterk in. Ik geloof niet echter in mensen die zeggen, nou, ik heb nu een ton verdiend. We moeten echt eens wat meer gaan vertellen of gaan praten over geld. Dat is niet de discussie die we willen aangaan en daarom wil ik hier niet mijn omzetdoelen delen. Want dat is niet inspirerend, klaar. Daar sta ik heel sterk achter, dus dat ga ik niet delen. Maar goed, even een bruggetje van de omzetdoelen naar het begin van mijn fotografiecarrière. Dus op dat moment werkte ik in loondienst en ik had dat papiertje gekregen, capaciteit, et cetera. En dat was ook voor mij eigenlijk een heel mooi omslagpunt, omdat ik daarvoor heel veel bezig ben geweest met anderen. Mezelf bewijzen dat ik dus heel slim was. Dus ik ben echt. Ik had letterlijk een woordenboek naast mijn bed liggen. En dan ging ik moeilijke woorden leren. En dan ging ik gebruiken in gesprekken. Echt waar. Om minder dom over te komen. Je kunt je voorstellen hoe diep deze onzekerheid zat. Ook wel eens niet altijd heel eerlijk zijn in mijn jeugd over. Kijk, dit is een podcast, een open podcast. Dus ik ga gewoon ook met de billen bloot. Weet je dat. Ik schaam me er niet voor. Ik was op dat moment echt een kind. Ik was 16 of zo, weet je. Dus ik schaam me daar ook niet voor. Ik neem het mezelf niet kwalijk. Ik kijk er met compassie naar. Maar ik durfde vaak ook niet tegen mensen te zeggen dat ik op het VMBO zat. Ook omdat ik gewoon bang was om steeds weer die reactie te krijgen van... Oh, nou, je komt best wel slim over. Dus ging ik laten zien hoe ik kan en ik kom best wel slim over. Dus die hele façade die werd daardoor alleen maar gevoed. Dus ik durfde daar ook op een gegeven moment ook niet meer over te praten. Maar toen ik op een gegeven moment in loondienst werkte en... ik dat papiertje kreeg, viel er echt heel veel van me af. Tegelijkertijd zag ik aan de ene kant ongelooflijk onbenut potentieel. Die creativiteit, het abstractievermogen, daar waar ik echt heel goed in ben, waar mijn talent ligt. En waar ik toen ook wel van voelde. Ik weet zeker dat ik hier iets heel bijzonders van kan maken. Dat er iets op mijn pad ligt. En dat is heel, er gaat iets uitkomen. Dat ik dit kan manifesteren. En tegelijkertijd ook... Dat andere papiertje, wat voor mij eigenlijk de doorslag gaf van iets wat ik eigenlijk al lang wist, maar waar ik zo tegen, waar ik mezelf zo aan het bewijzen voor was, maar voor wie in godsnaam, voor wie ben je dat nou aan het doen? Dus dat was voor mij een mooi, nou ja, mooi, het was meer een soort orakel, helder orakel, waarin ik, en ik was daar eigenlijk pas net begonnen. Dus terwijl ik daar in loondienst was, was ik daar aan het werk. Voelde dat totaal niet goed. Ook een hele... Ik was daar als accountmanager en recruiter aan het werk. Het was een IT-organisatie. Dus ik was zowel bezig met klanten... maar tegelijkertijd ook bezig factures op te vullen... voor IT-organisaties. En ik merkte gewoon dat ik daar helemaal niet paste. Dat het helemaal niet iets voor mij was. Ik ongelooflijk ongelukkig van werd. Ik mocht ook geen sneakers aan. Ik kan ook niet goed tegen hiërarchie. Heb ik nooit gehad. Altijd. Ik heb 10 jaar in horeca gewerkt... en ik ben bij elk baantje bijna ontslagen... ik werk gewoon niet goed onder een baas. Ja, ik kan niet goed samenwerken. Ik kan wel met mensen werken, maar niet onder mensen werken. Zeker niet op het moment dat ik een junior ben en mijn bek niet open mag trekken. Er zijn heel veel organisaties waar het gelukkig waarschijnlijk anders zou gaan... en ik misschien wel in zou passen. Ik zeg niet dat ik niet in enkele organisatie pas... maar niet in zo'n hele... zo'n organisatie wat toch wel ouderwets werkt, weet je wel. Niet thuiswerken... het grappige is dat ze toen met corona allemaal zijn thuis gaan werken... en nou mag het weer niet meer. Ja, typisch. Dit is trouwens in heel veel bedrijven zo, geloof ik. Maar het paste gewoon niet bij mij. Je moest dan op een gong slaan als je een deal had. Nee, echt totaal niet mijn ding. Wel hele leuke collega's. Wel hele leuke leidinggevers. Maar paste gewoon niet bij mij. Verder niks mis met dat type werk, maar niet voor mij besteed. Nou ja, mijn uitlaatklep werd dus eigenlijk ook al vrij snel fotografie. Dus op het moment dat ik vrij was, moest ik mijn creativiteit kwijt. Want zo werk ik. Zo zit mijn brein in elkaar. Zo zit mijn leven in elkaar. Zo zit mijn lijf in elkaar. Het moet eruit. Het is als een danser die niet kan dansen. Het is als een kunstenaar die niet kan creëren. Het is als een fotograaf die niet kan fotograferen. Dus ik ben gaan fotograferen. Pakte eindelijk weer na al die jaren mijn camera uit de kast. Die had ik echt, denk ik, sinds mijn 18 of zo niet meer aangeraakt. En ik ben foto's gaan maken en ik ben alles gaan fotograferen. En ik, vriendinnen, vrienden, buiten, honden, vreemde mensen op straat, natuur. En ik had er zo'n plezier in. Elke keer, en dat is nog steeds zo, mijn camera is mijn anker. Dat zeg ik al vaker en dat is zo. Want op het moment dat ik er even doorheen zit en ik ben weer met een klant aan het werken, ik heb mijn camera vast en ik kijk naar de beelden... Dan voel ik letterlijk die energie uit me stromen. Het is heel bijzonder. En ik heb heel lang gedacht, ik ga een paar jaar fotograaf zijn en daarna niet meer. Omdat ik nooit iets volhield. En nu denk ik, ja, dit is gewoon het leukste wat ik ooit wil doen. Dus het heeft mij heel veel gebracht. Vooral met fotograferen heeft me heel veel gebracht. Maar dat was natuurlijk ongelooflijk in conflict met mijn huidige werk. Ik heb toen mijn baan opgezegd. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Moet ik even goed uitleggen hoe dit precies is gegaan. Ik had een functioneringsgesprek en mijn baas, mijn leidinggevende uit mijn team, ik had mijn targets en mijn leads ook helemaal niet gehaald. En ik was echt aan het verzaken ook, moet ik zeggen. Op dat moment zat ik ook niet heel goed in mijn vel, hoor. Want ik was echt nog aan het struggelen met mezelf, bewijzen dat ik daar echt wel wat kon. Tegelijkertijd kapot zijn, omdat ik elke avond ook aan het fotograferen was en dat ook wilde. Dus mijn energie was heel erg aan het shiften. Ik zat toen ook niet in een goede relatie met een persoon die... dat werkte gewoon helemaal niet. En wij botsten zo erg in ons karakter, maar ook in onze communicatie. Dat voor mij helemaal niet, dat, en voor hem ook niet, het was gewoon geen match. Dus dat hielp ook niet echt mee. Dus ik was echt gewoon één broek spanning. Tot op een punt dat ik zelfs 2 maanden niet ongesteld ben geweest. Ik was 10 kilo aangekomen. Omdat ik zoveel spanning, stress vasthield. Ook niet gezond at, niet goed voor mezelf zorgde, niet sportte. Dus het was een hele heftige periode. En ik was echt aan het verdrinken, zo voelde het voor mij. Zwaar overspannen. Irrationeel, in de supermarkt niet meer iets kunnen halen. Dus echt uit de supermarkt rennen, overstuur. En omdat ik niet meer in staat was om boodschappen te doen. En toen had ik mijn functioneringsgesprek. Nou ja, ik had eigenlijk verwacht, die gaat me eruit gooien. Dus eigenlijk, en ik wilde eigenlijk al weg. Dus ik dacht, oh god, dan moet ik zelf opzeggen. Dacht ik, oh, ik hoop dat die me er maar uitgooit. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil hier gewoon weg. En... weet ik nog wel dat hij met mij in gesprek was. En ik dacht ook, als ik wegga, dan krijg ik een uitkering. Natuurlijk voor mij iemand die natuurlijk echt heel erg bezig is met zichzelf te bewijzen. Ook op het maatschappelijke vlak, op niveau, was dat natuurlijk een ongelooflijk genante vertoning. Dat ik een uitkering zou krijgen. Want dat kan natuurlijk niet. Hè? In mijn wereld kon dat niet. Maar goed, ik wist van ja, ik ga nu een uitkering krijgen. Want hij gaat mijn contract niet verlengen. Maar ergens dacht ik ook, ja, krijg ik het ook maar gewoon. Het maakt me ook eigenlijk niet meer uit. Ik ben op dit moment zo op. Ik wil gewoon naar bed. Ik wil alleen maar slapen. Ik wil gewoon slapen, slapen, slapen en slapen. Dus ik met hem in dat gesprek. En hij zei, nou, het gaat niet zo goed. Hè? Ik zei, nee, klopt. En toen zei hij van ja, we willen je niet kwijt. Ja, toen dacht ik in mijn hoofd, oh kut. Dan moet ik het zelf zeggen, moet ik zelf opzeggen. Dan krijg ik ook niet die uitkering, maar dan... ik had geen geld. Ik had echt geen geld. Ik had niet de financiële middelen om even een paar maanden niks te doen. En ik durfde niet naar mijn ouders toe. Zeker niet naar mijn vader. Dus toen ben ik... Toen zei hij van, nou, wat we wel willen, we willen je niet in deze functie houden. We willen je een andere functie aanbieden. Dus ik zei, nou, oké. Toen zei hij van, nou, willen je dat je als coach gaat werken voor mensen? Want we zien heel veel potentie, we zien heel veel andere dingen in je. Maar we vinden je niet geschikt om in de functie die je nu hebt. Dus dit is echt die keiharde sales. Ik zei, nou, oké. Toen zei ik, ja, daar ben ik eigenlijk niet voor aangenomen. Wat als ik dat niet wil? Ja, dan gaan we je contract niet verlengen. Sorry. Yes! En toen zei ik, oh, oké, nou, dan wil ik dat. En ik weet nog dat hij gaf me daarna ook een knuffel. Zei hij, nou, volgens mij kom jij er wel. Succes met fotograferen, hè? Dus dat was heel leuk. 2 jaar later een opdracht voor hun gedaan. Dat was het begin geweest van mijn carrière als fotografie. Dat doen we nu 5 jaar inmiddels. Ik ben begonnen met een uitkering. €500 op mijn rekening. Woonde anti-kraak. Gelukkig is dat heel goedkoop. Betaalde €185 of zo per maand aan huur. En iets meer nog natuurlijk voor je energierekening. Voor 1 persoon en en het goedkoopste pakketje internet. Maar goed, dat was het eerste moment dat ik als fotograaf officieel aan de slag ging. En dat is natuurlijk ook het begin geweest van mijn huidige werk. Ik ben toen begonnen met een uitkering. Eerste half jaar verdiende ik ook echt niet zo heel veel. Ik was heel zichtbaar. Ik ben heel erg ging heel veel podcasts kijken. Ik heb heel erg gekeken naar andere strategieën. Een van mijn mooiste en krachtigste iconen waar ik heel veel naar heb gekeken is Oprah. Omdat zij heel authentiek is en heel open, heel echt. En dat heeft me altijd heel erg getrokken in mensen. De diepere laag. De echtheid. Niet het ego, maar dat het eronder zit. En dat vond ik bij haar zo mooi zichtbaar. Zo nam ze uit een keer ook een talkshow op. Ze is ook nog eens echt ik bedenk even dat zij in de jaren 80 en 90 bekend is geworden in een toch wel echt racistisch land, hè. En door dus authentiek te zijn, ik vind het ongelooflijk dapper en knap. Ik heb daar heel veel naar gekeken, dus ik heb haar strategie ook letterlijk gekopieerd en bij mezelf toegepast. Maar uiteraard tweak je dat toch weer. Zeker in het begin, dan denk je nog dat wat anderen doen voor jou werkt. En op een gegeven moment kom je erachter wat werkelijk voor jou werkt. Maar in het begin heel veel op die manier gewerkt. Ik denk dat het een halfjaartje duurde voordat ik mijn eerste klanten had. Maar dat was ook wel een heftig moment, omdat ik ondertussen... Ik had maar rood staan aangevraagd aan de bank. Ik dacht, ja, ik ga toch niet veel verdienen en ik moet toch iets uit kunnen geven. Ik werd heel creatief in. Als ik uit eten ging, dan... ging volgens mij trouwens niet. Ik ging toen niet uit eten. Dat was later pas. Oh ja, als ik uit eten ging, dan ging ik mensen bij mijn thuis uitnodigen. En dan ging ik echt naar de markt en dan ging ik boodschappen doen. Dat was heel lekker, maar ja, ik had gewoon geen geld om uit eten te gaan. Heel af en toe ging ik nog wel naar een feestje. Dan smokkelde ik mijn eigen drank mee in zo'n veldflesje. En dan bestelde ik een tonic en dan mijn eigen gin mee. Of in zakjes water. Of weet je, van die soort boterhamzakjes. Er is ooit zelfs eentje gelekt. Echt geen aanrader. ik was, 26. En ik had een doel. Dus ja, alles moest wijken voor dat doel. Dat is wel echt zo. En ik weet nog wel dat ik toen op dat moment... op een gegeven moment na een half jaar zei de bank tegen mij... Ja, je bent nu 3 maanden lang, heb je niet rood gestaan. Ik stond 1500 euro in de min. Ik had niet heel veel omgezet. Dus ik had eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel kosten gemaakt. Ik heb echt heel zuinig geleefd. Hij zei toen tegen mij, ja, we willen nu, toen zei ik, mag ik alsjeblieft dit, ik ben net begonnen met mijn bedrijf, ik ben een fotograaf, ik heb uitgelegd wat mijn situatie was, ik heb sympathie op kunnen wekken bij deze meneer. Ik neem heel veel slokje water. Wow. En ik heb gewoon gevraagd, mag ik alsjeblieft een paar weken? Nou, toen ben ik als een gek, ook omdat ik wel wist dat er wat dingen in de pijplijnen, zeg maar, zo noem je dat, stonden. Nou, toen ben ik als een gek alles gaan doen. Ik ben echt, denk ik, misschien wel... Ik weet wel dat ik eigenlijk mijn dagen bestonden vooral uit alleen maar marketing. En ja, ik had ook niet veel klanten, dus ja, ik had ook heel veel tijd om volledig te zitten aan marketing. Dat was heerlijk. Heel veel, echt heel veel acquisitie. En dan heb ik het niet over een paar mailtjes per dag, maar echt tot 100 per week. Nou ja, je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment wel ging werken. Daarnaast vroeg ik ook niet veel. Ik was ook niet een hele dure fotograaf. Ik was ook geen veel eisende fotograaf. Ja, dus dat was best interessant. Zeker voor heel veel bedrijven die dachten, nou ja, is goed, kom maar voor een paar foto's. Wil je best wel een paar 100 euro geven, hoor. Prima. Binnen die twee weken had ik al 2000 euro verdiend. En daarna is het dus eigenlijk meteen zo gegaan dat ik er gewoon van kon leven. En door dus zelf acquisitie te doen, dat doe ik nog steeds, periodes heel veel acquisitie. Ik heb het ook een hele tijd niet gedaan, ben nu weer begonnen en het levert zoveel op. Dus dit is ook eventjes voor jou even een wake-up call, een reminder, ga even weer aan je acquisitie zitten. Want ik doe dit dus zelf altijd veel te weinig. Maar ik weet wel dat als ik het wel doe, dat het super goed is. Nou ja, dat heeft natuurlijk uiteindelijk, langzamerhand is dat bedrijf gaan groeien, gaan rollen. Ik ben eigenlijk dus ook vanaf het begin altijd fulltime erin bezig geweest. Daardoor is het ook zo snel gegroeid. Ik had eigenlijk na mijn eerste jaar al meer omzet dan ik ooit in loondienst heb gehad. Mijn tweede jaar was het minder, want dat was corona. Dat was een zwart jaar. Zwart jaar. Derde jaar weer volop groei. Vorig jaar hoog omzet. Dit jaar wordt het weer hoger dan vorig jaar. En dit is gewoon insane. Gewoon. Ik moest laatst iemand van... hoe werkt het eigenlijk? Kun je er een beetje van leven? Kom je rond? Vroeg iemand aan mij laatst. Het is leuk dat mensen dat nog steeds vragen. En dan zei ja, kom rond. En hou ik het maar bij. Goed, dat is het begin geweest. Ik begon ook dus met alles aannemen. Hè. En dan heb ik het enige wat ik nooit heb gedaan is een bruiloften. Want bruiloftfotografie is zo'n expertise. Daar wilde ik mijn handen niet aan branden. Ik ben ook wel zo dat ik niet... zeker nu, met social media en alles en zo. Mensen zeggen altijd van, ja, oké, okay, weet je... mensen roepen maar wat. Oh, ik kan het wel, dan doe ik het wel. Pippi Langkous van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Volgens mij is die officieel niet van Pippi Langkous. Is natuurlijk een hele leuke quote. Tegelijkertijd zie ik ook een heleboel mensen dingen doen waar zij niet de expertise voor hebben. Niet de kennis en dan denk ik ook wel eens van, ja, oké. Okay, maar goed, dat is de reden waarom ik nooit bruiloft heb willen doen. Ook niet als beginnende fotograaf. Ook niet door bij te zeggen, want dat deed ik wel echt hoor. Ik zei het echt tegen iedereen. Wel eerlijk, ik ben een half jaar bezig, ben een beginnende fotograaf. Logisch, want dat zie je in de prijs. Dat zie je ook in het aanbod. Maar ik denk wel, dan hadden we bijvoorbeeld een portfolio of dan hadden we een moodboard. En dacht, dit kan ik echt wel voor jou maken. En dat lukte ook altijd wel. Dus dat was het begin. En langzamerhand ben ik steeds meer gaan centeren. Ik heb ook voor mode dingen gedaan. Ik heb voor Karl Lagerfeld een event gedaan. Het mode-event is dat trouwens. Ik heb in de Linda Meijden gestaan met mijn werk. Ik heb voor grotere modemerken gewerkt. Ik heb een samenwerking gehad met Hunkemöller, met Naked, met andere. God, ik vergeet er ook altijd weer een paar. Maar ook gewoon beautymerken, waarmee ik dan samenwerkingen had. En hoe dat was heel leuk, want dan maakte ik foto's en stuurde ik hun foto's op. En zij konden dan zelf bepalen welke ze afnamen. En dat was superleuk. En Linda Meijden was dan weer voor een campagne die ik had gedaan, voor een klant. Dus mijn klant is in de Linda Meijden met een campagne geportretteerd en daar zaten mijn foto's bij. Dat was voor het modemerk Tess V. Niet te verwarren met George V, maar het heet Tess V. En superleuk. Echt, mode vind ik nog steeds een bepaalde vorm van fotografie die me heel erg aanspreekt. Ik heb bepaalde dingen van de mode overgenomen in mijn huidige werk, maar de mode was niet mijn doelgroep. Wat aan de achterkant van zo'n wereld gebeurde. En dat was niet bij iedereen zo, maar bijvoorbeeld voor zo'n opdracht als de Linda en bepaalde andere opdrachten, daar heb ik zo weinig voor gekregen. Dat was gewoon werkelijk van, ja, je wilt toch een portfolio? Je wilt toch onze naam aan je portfolio toevoegen? Nou, ga het maar doen. Soms gratis. Sommige dingen moest ik gratis doen. En dan heb ik het over, dan was ik al 3 jaar bezig. Dat werkte niet bij mij. Daarnaast is het ethisch niet altijd heel erg verantwoord. Gelukkig worden we nu wel duurzamer, maar ik vond het moeilijk om dat af en toe te rijmen met mijn andere idealen. Ik ben 10 jaar vegetariër. Ik geloof in een eerlijke wereld. Ik probeer de wereld duurzamer te maken. Ik merk dat ik vliegen moeilijker begin te vinden. Ik ben er zelfs over aan het nadenken om ook een keer een klimaatmars bij te gaan wonen, omdat ik vind dat gewoon de overheid gewoon te weinig doet. We zijn te veel bezig met randzaken en weer verkiezingen en weer polarisatie. En terwijl er zoveel, er zoveel dingen niet gebeuren en zouden moeten gebeuren. Maar goed, dat zijn dan weer hele andere ethische dilemma's. En dat is natuurlijk lastig, want dat is zakelijk versus privé. En daar ben je anders in, dat snap ik. Maar het lukte gewoon niet meer. Soms had ik meiden op mijn set. En dat waren meiden van 15 jaar. Die zagen dan u tegen mij. En die vertelden dan dat ze moesten omkleden in het bijzijn van mannen. En dat als ze dat aangaven, dat er dan geen ruimte voor was. En soms ben je natuurlijk ook op fotoshoots, zeker de modellen, buiten plekken. Er is niet altijd ruimte. Er is niet altijd een wc in de buurt. Dat moet je ook zo zien. Dan werd ook niet altijd een ruimte gefaciliteerd voor die meiden. Of er werd niet meegedacht. Er werd gezegd, ja, niet zo miepen, gewoon omkleden hier. Dat vond ik best wel heftig. Ja, misschien ben ik dan gevoelig, maar ik vond het best wel heftig. Dus ik weet niet, ik begon er gewoon steeds meer over te twijfelen. En in combinatie met de coronatijd is dat ook nog alles werd afgelast. Dat was eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Ik dacht, nou mooi, ik ga me gewoon focussen op vrouwelijke ondernemers. Ik ben altijd al vanaf het eerste moment dat ik begon, heb ik mezelf personal branding fotograaf genoemd. Ik ben een van de eerste personal branding fotografen geweest op social media. Zichzelf als titel personal brand fotograaf heeft genoemd. Omdat je daarvoor had je dat niet. Je had portretfotograaf, zakelijk fotograaf, eventfotograaf, trouw, bruiloft, family misschien nog. Dat soort dingen. Weet je wel, of interieurfotografie. Maar er bestond niet personal branding fotografie. En dat heb ik ook meegenomen uit dingen van, ik zag het in Amerika wat meer. Die zijn toch verder wat dat betreft. En toen dacht ik, ja, dit is wel eigenlijk waar het om gaat. Die Oprah-methode, jezelf als personal brand neerzetten, dat is ook wel heel erg mijn expertise. En dat is ook wel wat ik heel erg leuk vind. En dat is ook wat ik anderen gun. Want als jij jezelf als expertise, als expert, als autoriteit in vakgebied kan presenteren, dan boeken mensen jou om jou. En dat is zo uniek en bijzonder. Dat maakt jou natuurlijk ongelooflijk gewild en interessant. Dus dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Dat heb ik altijd ook het leuk gevonden van het ondernemen. Het ondernemen versus het zichtbaar zijn in de strategie. En ik geloof er en ik hou ervan. Dus dacht, nou, dit klopt wel bij mij. Dit past bij mij. Dit is mijn expertise. Dus dat. Nu zijn er natuurlijk heel veel personal brand fotografen. En is dat balletje gewoon rollen? En is dat niet een beschermde term? En snap ik dat andere mensen dat ook gebruiken? Maar dat is wel leuk geweest dat ik een van de eerste ben. Mensen zeggen het ook nog wel eens tegen mij van, ja, jij was toch echt een van de eerste die dat deed. Dat van personal branding fotografie is het steeds meer gaan uitrollen naar een niche. En dat zijn vrouwelijke ondernemers met een bepaalde status, met experts, echt experts in een vakgebied. Maar ook niche ondernemers, ondernemers die heel doelgericht zijn. En dat is uiteindelijk uitgerold tot het editorial traject. En het editorial traject, daar ga ik zo wat meer op komen, maar dat is een aanbod waarbij je styling, visagie, locatie krijgt, maar ook een stukje art direction door middel van mij, ontzorging. Een heel erg mooi aanbod, een heel concreet aanbod. En een alles-in-één aanbod op heel hoog niveau. Maar wel nog voor een redelijke prijs. Want als je alles losboekt, betaal je een godsvermogen. Maar ik kan natuurlijk wel jou wat meer mogelijkheden bieden. Want ook voor mij is het interessanter als het allemaal in-house gebeurt natuurlijk. Dat begrijp ik. Uiteraard ga ik niet alles zelf doen. De visagie, die ga ik absoluut niet zelf doen. De locatie is wel van mij. Dat is ook een fotoshoot locatie. Het is een daglichtfotostudio die ik ook verhuur. Dat loopt ondertussen ook supergoed. Dus dat is iets nieuws wat ik dit jaar ben gestart. Maar dat is mijn editorial traject. Dus dat is echt heel erg interessant. In de show notes, zeg je toch zo? Ja. Maar in ieder geval onderaan deze podcast meer informatie daarover. Eerst nog even wat typische dingetjes over mij. Op dit moment ben ik 31 jaar. Ik ben een typische ram. Sorry. En ik ben een beetje schoor. Ik ben een typische ram. En ik woon in Rotterdam samen met mijn vriend Emiel. En dat rammerige, dat zie je ook wel terug. Ze zeggen ook wel eens drammerige. Dat heb ik niet zo vaak hoor. Maar dat zeker vroeger. Oh, ja, toen was ik wel echt drammerig. En nu heb ik heel veel gedeeld. Ik ben al 31. Ik heb mezelf een beetje uitgevonden. Nog niet helemaal, maar we komen er wel. 31 jaar, dus met mijn vriend in Rotterdam, in het centrum. En dit is gewoon mijn startje. Ik kom hier vandaan. Mijn ouders komen hier vandaan. Mijn opa heeft hier. Ik kom uit een. Dat is ook leuk. Mijn opa die heeft een schildersbedrijf gehad. Eigenlijk was hij de eerste. Hij maakte altijd gevels voor ondernemers. En dan schilderde hij de gevels en deed hij dus calligrafie en de teksten. Eigenlijk zou je dat nu een grafisch vormgever noemen. Want ja, wie heeft er nou werkelijk nog een gevel? Bijna. Ja. Alleen ondernemers met een fysieke winkel of pand. Maar de meeste ondernemers of veel ondernemers werken online. Ik zou het zomaar zo zien gebeuren dat hij nu ook een online afdeling zou hebben, weet je wel. Maar mijn oma komt uit een kruideniersfamilie. Mijn oma heeft broers en zussen. En die hebben allemaal een kruidenierswinkel in Delft, een aantal in Rotterdam gehad. Er zijn wijken en straten waarin je nog die kruidenierswinkels en het schildersbedrijf van mijn opa ziet. Mijn opa heeft hier tijdens de oorlog mensen uit het puin gehaald. Ik zou nooit naar een andere stad verhuizen in Nederland dan Rotterdam. En dat is niet zozeer omdat ik nou zo heel erg fan ben per se van Rotterdam. Maar ook omdat mijn familie hier woont. En ik ben heel familiair. En ik hou heel erg van mijn familie wil zien. En dat vind ik voor mij heel belangrijk. Dus nou ja, wat meer over logistiek waar ik vandaan kom. En mijn achtergrond. Afgelopen jaar, ik hou van reizen. Afgelopen jaar ben ik naar Amerika geweest, naar Bali. En ik ga aankomend jaar naar Japan. Ik ben ook expres de stedentripjes gaan terugbrengen naar één vakantie per jaar. Één of maximaal twee vliegvakanties per jaar. En ga meer met de auto nu naar dingen toe. Maar ja, sorry, ik wil gewoon naar Japan. En daar ga ik heen. Nou, in mijn vrije tijd schilder ik graag. Nou, dat is denk ik niet een verrassing. Na al dat creatieve geleuzel. En het liefste haal ik altijd, of ik haal macadamia nootjes met kaas, gewoon van die, ik haal ook echt wel van schimmelkaas met een glas rode wijn, of het zijn die chocoladekruidnoten. Echt, ze komen in augustus alweer in de winkel. Ik zweer het je, in juli kijk ik soms al of ze er liggen, en dan die met truffel eromheen. Oh mijn god, die zijn zo lekker. Maar goed, daardoor passen mijn broeken soms ook niet meer. En moet ik weer gaan sporten. Dat is dan altijd de eeuwige strijd. Ik loop nu hard. Dat doe ik nu ongeveer 3 keer per week. Afgelopen jaar mijn eerste 10K gerend. Maar verder ook ga ik graag naar yoga. Iets minder vaak. Dat doe ik niet wekelijks, maar 1 keer per maand. Of als ik het ook mentaal nodig heb. En ik wil beginnen met Pilates. Dat is iets nieuws wat ik wil gaan proberen. Misschien zijn er luisteraars die hier ervaring mee hebben. Let me know, is dit wat? Is het leuk? Moet ik het doen? Heb je tips? Waar in Rotterdam? maar ga ook graag naar wintersport. En dan is mijn favoriet. Sowieso is mijn favoriete vakantie echt wel een doelvakantie. Ik ben niet zo goed in echt luieren. Ja, een dagje vind ik wel lekker. En een boek uitlezen vind ik ook lekker. Maar ik wil toch of iets bijzonders zien of iets bijzonders doen. En wintersport vind ik zo leuk. Ik ga dit jaar weer in februari. En ik ben echt de dagen aan het aftellen. Echt aan het aftellen. En misschien wil ik zelfs. Mijn doel is om dit jaar een bepaalde omzet te halen. Als ik dat doel haal, dan wil ik misschien nog een keer gaan. En misschien zelfs alleen. Want mijn vriend die werkt in loondienst, die heeft geen vakantiedagen meer over. Die maakt ze altijd al op voor januari, voor mijn gevoel. Is niet waar, maar dat lijkt altijd een beetje zo. En dan ga ik gewoon alleen. Weet ik niet of dit kan. Zijn er mensen die alleen op wintersport zijn geweest? Dit is echt serieus wel een vraag die me echt interesseert. Zijn er mensen die alleen op wintersport zijn geweest? En tips hebben voor mij als ik alleen op wintersport zou winnen? Nou ja, als ik fotografeer, dan probeer ik dus echt een connectie aan te gaan met iemand. Misschien kun je het merken in deze podcast, ik ben open, ik ben... probeer altijd oprecht te zijn. Ja, of dat overkomt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat is wel mijn doel. En ik wil de persoon en het bedrijf achter de lens letterlijk leren kennen. Weet je, we hebben allemaal een bepaald presentatiemasker. Dat wat je laat zien. Maar er zit ook veel achter. En juist op die frequentie fotograferen. Op zichtbaar zijn op die frequentie. Levert dus heel veel op. En ik heb serieus klanten gehad. Daarom werken ze al heel lang met mij. Ik heb klanten die ik serieus in het begin heb gefotografeerd. Binnenkort een klant van mij, Annemiek, die heb ik in het begin gefotografeerd in Ibiza. Toen deed ik een workation in Ibiza, daar heb ik haar voor het eerst gefotografeerd. Zij heeft binnenkort weer een shoot met mij gepland. Die is nog steeds klant. En ik heb klanten die keer op keer hun trajecten verlengen. En ik zie ook gewoon, en dat is ook omdat de resultaten zo goed zijn. Ik heb klanten die oprecht hun omzet hebben verdriedubbeld. Werk heel veel met online ondernemers. Ik heb een klant die heeft een cursus. Nou, dat gaat gewoon to the roof. Die heeft 100 foto's bijbesteld, omdat het zo ongelooflijk goed gaat. En dat hoef jij niet te doen, hè. Dat is niet nodig. Je krijgt bij mijn pakket niet per se 100 foto's. Dat kan, dat mag. Maar het gaat gewoon vooral omdat het gewoon heel veel oplevert voor je. Dus kortom, mijn doelen zijn meer vrouwen fotograferen. En meer bekendheid genereren met mijn werk. Meer vrouwen kunnen helpen. Anderen helpen kunnen groeien. En dan vooral de ondernemers die iets bijzonders doen en iets bijdragen. Dus ik heb een klant, zij is psycholoog. Ik heb een medium als klant. Ik werk graag met interieurdesigners, creatievelingen. Vind ik altijd, die hebben bij mij ook altijd een streepje voor. Het komt toch uit mijn opvoeding, uit mijn jeugd. Mijn zusje is psycholoog afgestudeerd. Dat is nu content creator, maar ze is psycholoog afgestudeerd. Mijn moeder is pedagoog afgestudeerd. Doet ook nu wel iets anders. Die werkt nu voor de gemeente. Mijn vader is huisarts. Maar ontwikkeling en zelfbewustzijn, maar ook... het hoe en waarom achter dingen zoeken, dat heeft me altijd heel erg geïnteresseerd. En het creatieve, dat heb ik denk ik van de generatie erboven, van mijn opa. En ik heb een oom waarmee ik close ben, die is ook interieurontwerper. Dus ik heb het weer een beetje van hem meegekregen. Dus er zit gewoon een mooie combinatie bij mij tussen het hele menselijke en het authentieke en het echte en het creatieve. En dat zie ik ook terug in de klanten die, met wie ik werk. Dus ik heb bijvoorbeeld ook klanten die werken met energie. Of ik heb klanten die inderdaad... inderdaad online product verkopen. Bijvoorbeeld op mindfulness, bewustzijn, bevallingen. Maar ook een klant die andere klanten helpt die ziek worden vanuit loondienst. En daarin andere mensen in werk in loondienst begeleidt. Hele leuke, belangrijke klant van mij. Dus ja, dat is wat meer wat mijn doelen zijn. Gewoon dat soort klanten nog meer helpen. Maar wel op hoog niveau, op editorial niveau. En ook op het modeniveau wat ik gewend ben. Want dat is wel heel erg leuk in die combinatie. En ik heb natuurlijk mijn eigen daglichtstudio. En daar zitten ook heel veel doelen in. En dat wil ik ook gaan uitbreiden de komende jaren. Het heet genaamd Studio Lumé Rotterdam. Ook in de show notes of in de linkjes hieronder zal ik daar wat meer over delen. En dat is een super mooie studio. Kun je ook huren als je fotograaf bent. Of als je misschien ondernemer bent. En je denkt, hey, dat is leuk. Ik wil die wel huren. Als je hem bij mij boekt, zit hij er gewoon standaard bij een pakket. Je krijgt hem er als cadeau bij. Maar als je dus los die studio zou willen boeken, kan dat ook. En volgens mij is er nu best wel een mooie korting. Nou, we zijn een beetje ten einde van deze podcast. Het enige waar ik het nog over ga hebben is echt het aanbod. Dus vooral het aanbod. Vind je dat interessant? Luister even mee, want ik heb ook een mooie actie. Nou ja, ik heb een mooie actie. Ik heb een mooi cadeautje, een extraatje. Dus luister even mee naar wat precies het editorial aanbod is. Dit vind je ook allemaal op de website. Maar in zo'n podcast of zeker sprekend kun je toch iets meer de woorden vangen die je niet op papier kan. Maar wat belangrijk is bij het editorial traject gaan we vaker aan de slag. En we gaan dus de diepte in. Fotograferen die diepere gevoelens, lagere frequentie, betekent niet dat je helemaal je hebben en houden bloot hoeft te leggen. Dat is helemaal aan jou. Maar wat ik wel wil, is jouw kernwaarden vastleggen en jouw authenticiteit pakken op beeld. Ik ben geen fan van kopiëren. Ik ben geen fan van moodboards namaken letterlijk. Ik ben fan van het eigen maken, het persoonlijk maken. En daar... jouw foto's, dat in de foto's te verwerken, zodat jij er weer van kan groeien en weer geld mee kan verdienen, want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Dat betekent dus ook wel dat we gaan voor een visuele transformatie, zodat je makkelijker gaat verkopen dankzij de beste beelden voor jou. En ik geloof namelijk dat jij je ook pas kan verkopen als jij je goed voelt, als jij jezelf verzekerd voelt, als jij je mooi voelt. En daar gaan we voor zorgen. Betekent natuurlijk niet dat ik aan jou, van jou verwacht dat jij een paar kilo gaat afvallen. of dat je eerst 3 keer per week naar de sportschool gaat. Geloof mij, het hoe jij je voelt van binnen heeft niks te maken met hoe je er feitelijk en qua uiterlijk uitziet. Echt, voor iedereen is een klant en voor iedereen is een netwerk en voor iedereen is een doelgroep. Maar jij moet het wel, je moet jezelf wel durven willen laten zien. En dat is wel heel erg interessant. En daar heb ik ook heel veel advies en tips over. Kijk ook zeker even op mijn website of in mijn Instagram stories, want daar heb ik altijd wel wat begeleiding en tips in. Omdat ik weet ook dat het spannend kan zijn om een call met me in te boeken. Of een fotoshoot aan te gaan, een call in boeken. Doe dat gewoon en kijk dan even hoe het is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat soms spannend is. En daar help ik je ook bij. Dus ik denk echt met je mee. Ik begeleid jou en ik neem meer tijd voor jou dan andere fotografen doen. En daarom is mijn prijs ook wat hoger. Maar ja, voor een hogere prijs krijg je ook meer begeleiding en meer service en betere kwaliteit. Nou, met die begeleiding krijg je dus ook styling, visagie en dus een toplocatie, mijn eigen fotostudio, die ook ongelooflijk veel verkocht wordt aan andere fotografen, maar wel gewoon ook nog ook nog uniek is aan jou. Maar dat zegt dus ook wel wat over hoe high-end die locatie is. Ik fotografeer jou zoals je bent op unieke wijze en tegelijkertijd ook zoals je wil zijn, wat bij je past. Dus we kijken ook naar de toekomst. We gaan echt een strategie uitdenken. En daarin gaan we gewoon de diepte in. Dat is heel leuk. Ik ga echt met jou de styling doornemen. Ik heb een backup stylist, dus die gaat ook met mij meekijken naar de styling. Ik laat jou testen doen. Ja, geloof me, het is echt ongelooflijk. Mijn klanten worden echt helemaal blij en het is een cadeautje aan jezelf. Je gaat zoveel leren en je gaat jezelf zo, eerlijk gezegd, af en toe een beetje tegenkomen, maar wel onder de juiste begeleiding. En ik heb klanten gehad die letterlijk tegen mij zeiden, en ik wil mezelf niet met een coach vergelijken, maar fotograferen, jezelf zien op beeld, op een goede manier, op de echte manier, zoals je bent, kan helend werken. Want als je weet misschien ook wel, als je hier zit en je hebt helaas al een keer een fotoshoot gehad die niet goed is uitgepakt, wat dat doet met je zelfvertrouwen. En ik wil je naar jezelf laten kijken, zoals je werkelijk bent, maar ook met alle juiste tools in handen om daar te komen. Als high-end, hoogwaardige ondernemer, als expert met expertise, als een vakondernemer. Een leuke bijkomstigheid is ook dat er nu video mogelijk is. Omdat ik ook geloof in de bewegende beelden. Ik zie het bij mezelf. En ik zie ook wat het bij anderen doet. Maar let op, dit is wel tijdelijk. Want ik heb gewoon heel veel klanten op dit moment. En video is nog niet. Ik ben bezig met een video-editor. Dit gaat zeker in de toekomst vaker gebeuren. Maar ook dan met een andere prijs. Nu krijg je het er nog gewoon bij. En betaal ik gewoon de kosten aan de video-editor. En dat is best hoog, kan ik je vertellen, uit mijn eigen zak. Maar dat is ook omdat ik een portfolio wil opbouwen. Dus maak gebruik van deze kans. Het is echt ongelooflijk interessant. Want in de toekomst gaat video erbij zitten, maar niet meer voor de prijs die je nu kunt boeken. Sowieso gaan mijn prijzen 1 januari omhoog. En dat is ook belangrijk om te zeggen. Kom ik later op wat die prijs precies gaat zijn. Maar het is altijd tussen de 10% en 15%. Nou ja, reken maar uit zometeen. In de show notes, ik vind het toch een raar woord, in de link onder deze podcast deel ik je onder andere mijn portfolio, het aanbod, maar ook meteen een call. Dus dan kun je met een linkje voor een call. Plan snel je call met me in, dat is mijn advies. Ook omdat we het einde van het jaar gewoon aan het naderen zijn. En ik zie gewoon nu heel veel ondernemers die nu al met hun plannen bezig zijn voor volgend jaar. En dat is gewoon belangrijk. Dus stel jezelf ook de vraag, ja, wil jij in 2024 impact maken als expert, als autoriteit in jouw vakgebied? En je niet laten leiden door dingen als van, weet je, wat als, of had ik maar, of te laat zijn. Want ik heb klanten die soms in mei, juni, juli, dat is mijn drukke periode, binnenkomen en zeggen, ja, dit was eigenlijk mijn plan voor afgelopen jaar. En dan denk ik, ja, waarom begin je er nu dan mee? Zorg dan dat je dan in februari of januari al zichtbaar bent. Weet je al, kies dan gewoon, ja, het werkt echt beter. Ja, ik zie het, ja, blijf het benadrukken, boek begin van het jaar je call. Zeker omdat de piekpunten toch wel bij het tweede kwartaal komen en het vierde kwartaal. En het blijft gewoon doorlopen. Het is doorlopende marketing als jij eerder zichtbaar bent. En eerlijk gezegd doe ik dit ook om mijn kansen te spreiden. Want ik krijg altijd heel veel klanten vanaf maart. Terwijl ik in februari rustiger ben. En dan is het natuurlijk ook gewoon fijner dat je... Ja, ik zou dat alleen maar lekker vinden, want dan heb je... Kijk, ik probeer ook altijd wel... Ik probeer bij elke klant probeer ik iets eerder aan te leveren dan mogelijk. Maar dat haal ik niet altijd. Maar nou ja, dan weet je dat ook meteen van mij. Dat is dus hoe ik ook werk. Als het eerder kan, dan lever ik ook eerder aan. Maar dat kan alleen maar als het rustig is. Dus plan gewoon op tijd. Je shoot en daarin. Want dan krijg je gewoon extra's. Dat is misschien gewoon beter. Zo moet ik het gewoon zeggen. Want nou denkt iedereen natuurlijk ook, ik ga dat ook krijgen. Mocht je trouwens referenties willen ontvangen, ik heb genoeg referenties op mijn website staan met linkjes en eventueel ook namen erbij, die kun je benaderen. Ik heb een lijstje met klanten die ongelooflijk goed zijn geholpen. Verschillende ondernemers in verschillende categorieën. Dus dit heb ik niet alleen maar over kennisondernemers, maar ook over gewoon allerlei verschillende type ondernemers met een heel verschillend aanbod. Maar die allemaal echt to the roof zijn gegroeid in hun klanten, in hun omzet, in hun expertstatus. Soms zijn er klanten die dachten dat ze al jaren in het vak zaten en waren misschien maar een jaartje bezig. Omzet hebben verdriedubbeld, sommigen hebben echt ongelooflijk veel omgezet. Heel veel groei met bekende mensen zijn gaan werken, met bekende merken zijn gaan werken daardoor. Juist door langdurig met mij aan de slag te gaan. Dus heb je daar specifiek interesse in, dan kan ik je nu een aantal namen geven. Want ik geloof dat mijn werk zich verkoopt in het bewijs wat ik lever, in de resultaten. En niet in het geblabla, maar in de resultaten. Dus wil je resultaten zien van mij, staat heel veel op mijn website. Maar je kunt ook gewoon mensen zelf benaderen. En dan is het vooral belangrijk om het stukje... Ik ben gewoon echt zo lang aan het praten. Ik ben het even kwijt. Samengevat. Wat je krijgt dus 3 keer een fotoshoot, 120 foto's. We gaan een jaar aan de slag. 3 keer styling. 3 keer haar en visagie door mijn vaste haar- en make-up artist. En 3 keer mijn locatie als cadeau. Of de ruimte om zelf een locatie aan te dragen. En dan kijken we naar de mogelijkheden daarin. In een losse shoot zit al meer dan 15 uur werk. En dan heb ik het echt over een hele uitgebreide voorbereiding. En die 15 uur werk is niet voor jou, hè? Die is voor mij. Ik stop er 15 uur in. Van jou verwacht ik niet dat je er 15 uur in stopt. Jij stopt er minder tijd in, want ik ga jou helpen. Je krijgt onder andere een steldocument met meer dan 7 pagina's. Met outfits, met styling, met ideeën, met tips, met linkjes, met merken waar je naar kunt kijken. En we zoeken samen daarin dan de styling uit. Maar goed, dan de voorbereiding op de locatie. Dan de spullen die misschien moeten ingekocht. Ik koop soms props voor mijn klant. Ik bestel dingen voor jou als dat nodig is. Alles wat nodig is voor een goede shoot. En dat doen we dan allemaal 3 keer. Dus 3 keer styling, 3 keer haar visie, 3 keer locatie, dat 3 keer. Dan hebben we het over meer dan 40 uur op jaarbasis. En omdat dit aanbod zo uitgebreid is, met zoveel ontzorging, en je hoeft toch minder te doen, want ik neem de regie meer op mij, is het ongelooflijk populair. En ik heb deze week alweer 3 nieuwe klanten welkom mogen heten. Dus dat is super tof. En dat is ook veranderd nu echt. Het is november. Dit is het moment om volgend jaar zichtbaar te zijn, hoor. Dus die klanten die zijn gewoon ongelooflijk ambitieus en doelgericht. En die weten dat. Waar komt het op neer? Wat is de prijs? We hebben het over €3600 per jaar. Wat neerkomt op eigenlijk 3 shoots van €1200. Dat is heel voordelig als je kijkt dat je daarbij dus een locatie krijgt. Nou, als je dus een normale locatie huurt, dan moet je hem dus voor 4-5 uur huren. Ik weet niet of je wat locaties ooit hebt bekeken, maar dat varieert toch wel tussen de 400 en €800. Bij mij krijg je hem cadeau. Je krijgt styling, krijg je bij mij ook erbij. Daar zit ook heel veel uren qua voorbereiding. Je krijgt natuurlijk het fotograferen zelf, dan het bewerken. Er zit toch ook altijd weer in elke shoot een paar uur bewerking. En met over toch wel 3 uur wel. Maar dat komt ook omdat ik weer hoog niveau foto's aanlever. En je denkt, oh, clean foto's, die hebben toch minder bewerking nodig? Ja, feitelijk hebben ze minder bewerking nodig, maar mijn klanten hebben wel specifieke wensen en daar reageer ik ook graag op. En ik help ze gewoon daarin. Maar het blijft altijd clean en realistisch. Dat is natuurlijk altijd het doel. De kosten van de visagisten, wat ook vaak toch ook alweer, en dan het haar erbij, want dat is ook een aparte prijs, dat is ook altijd weer een paar honderd euro. Dat krijg je er ook bij. Dus als je dat allemaal los zou boeken, ben je gewoon meer kwijt. Zou je dat interessant vinden, dan kun je dit aanbod zeker boeken. Kijk ook zeker dus even naar de link in de bio, want dan kun je gewoon echt even opgezond het hele aanbod zien en eventueel een call met me inplannen. En ik begrijp ook wel, ondanks dat het een mooi aanbod is en vaak heel veel klanten bij me komen en zeggen dat het heel interessant is, weet ik ook wel dat het gewoon niet voor iedereen geschikt is. Dat snap ik ook wel. Het is ook een aanbod, dit is voor... Kijk, dit is ook voor ondernemers die ook wel ergens voor durven staan. Dat moet je wel hebben. Ik ga je niet overhalen om dit te boeken. Je moet ergens voor durven staan. Je moet weten wie je bent en je moet weten wat je waard bent. En ook voor het beste willen gaan. En als dat bij jou past, en dat is een strategie waar jij het volgende komende jaar voor achter wilt gaan staan, dan zou ik zeker eens naar mijn aanbod kijken. Want ik werk echt met ondernemers. Sommigen zijn al echt al lang expert in een vakgebied, maar presenteren zich gewoon niet zo. Ja, dus mocht je interesse hebben in de zichtbare mogelijkheden die er voor jou zijn weggelegd. In een goede strategie en in high-end beelden en video's. Kun je altijd vrijblijvend even met me kennis maken. En wie weet sta jij wel begin van 2024 keihard zichtbaar te zijn. Groei je verder dan je ooit had durft dromen, wie weet. Laten we daar gewoon voor gaan. Laten we dat als strategie meenemen. Belangrijk om te zeggen, ik heb nog één plekje dit najaar. Één plek in december. En een paar plekken voor januari. Dus ja, twijfel je, wacht gewoon niet te lang. Plannen gewoon in ieder geval je call. Je kan daar, ik krijg daar een offerte. Die is 2 weken open. Je kan de tijd nemen om erover na te denken. Dus dat zou ik zeker aanraden. Dus dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je vragen over deze podcast? Laat me ook zeker weten wat je ervan vindt. Heb je vragen over mijn aanbod? Stuur me gerust een mail of plan een call met me in. Dat is denk ik toch het makkelijkste. Kunnen we via een Zoom-meeting echt even kennis maken. Ik ben ook benieuwd naar jou. Ik bedoel, ik leuter maar door in zo'n podcast. Maar ja, ik wil ook gewoon weten wie ik tegenover me heb. Ik wil me gewoon ook een beetje onder kunnen dompelen in jouw bedrijf en in jou wie jij bent. En waar jij 's ochtends je bed voor uitkomt. En dat vastleggen natuurlijk. Dus ja, het lijkt me leuk om jou echt te leren kennen. En wie weet wel, lang met elkaar samen aan de slag te gaan. Dus dankjewel voor het luisteren. En wie weet, tot voor de lens.